verwachting staande naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 82 en daarvan al de versen. Psalm 82, al de vier versen.
Thank you.
Schriftlezing voor deze morgen, gemeente, kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het eerste Bijbelboek Genesis en daarvan het 9e hoofdstuk. Doch vooraf lezen wij u de wet des Heren onze Gods. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben, een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. En gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Genesis 9. En God zegende Noach nadat hij uit de ark gekomen was. En zijn zonen, en hij zeide tot hen, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervul de aarde. En u lieder vrees en u lieder verschrikking zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels in al wat zich op de aardbodem roert. En in alle vissen der zee zijn, zij zijn in uw hand overgegeven. En al wat zich roert dat levend is, zij u tot spijze. Ik heb het u alles gegeven, gelijk het groene kruid. Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. En voorwaar, ik zal uw bloed, het bloed uw zielen eisen, van de hand van alle gedierte zal ik het eisen, ook van de hand des mensen, en van de hand eens iegelijk zijns broeders zal ik de ziel des mensen eisen. En wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden, want God heeft de mens in zijn beeld gemaakt. Maar gij lieden, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt, teelt overvloediglijk voort op de aarde en vermenigvuldigt op dezelfde. Voort zeide Noach God tot Noach en tot zijn zonen met hem, zeggende, ik richt mijn verbond op met u en met uw zaad na u. En met alle levende ziel die met u is, van het gevogelte en van het vee en van alle gedierte der aarde met u. En van alle die uit de ark gegaan zijn tot al het gedierte der aarde toe. En ik richt mijn verbond op met u dat niet meer alle vlees door de wateren des vloed zal worden uitgeroeid. En dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te verderven. En God zeide, dit is het teken des verbonds dat ik geef tussen mij en tussen uw lieden en tussen alle levende ziel die met u is tot eeuwige geslachten. Mijn boog heb ik gegeven in de wolken, die zal zijn tot een teken des verbonds tussen mij en tussen de wateren, tussen de aarde. En het zal geschieden als ik wolken over de aarde breng, dat deze boog zal gezien worden in de wolken. Dan zal ik gedenken aan mijn verbond, het welk is tussen mij en tussen u, tussen alle levende ziel van alle vlees. En de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed om alle vlees te verderven. En als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal ik hem aanzien om te gedenken aan het eeuwige verbond tussen God en tussen alle levende ziel van alle vlees dat op de aarde is. Zo zeide dan God tot Noach, dit is het teken des verbonds dat ik opgericht heb tussen mij en tussen alle vlees dat op de aarde is. En de zonen van Noach die uit de ark gingen waren Sem, Gam en Jafet. En Gam, die is de vader van Kanaan. En deze waren de zonen van Noach. Van deze is de ganse aarde overspreid. En Noach begon een akkerman te zijn en hij plantte een wijngaard. En hij dronk van die wijn en werd dronken en hij ontblootte zich in het midden zijner tent. En Gam, Kanaans vader, zag zijn vaders naaktheid en hij gaf het zijn beide broederen daar buiten te kennen. Toen namen Sem en Jafet een kleed en zij legden het op hun beide schouders en gingen achterwaarts en bedekten de naaktheid huns vaders en hun aangezichten waren achterwaarts gekeerd, zodat zij de naaktheid huns vaders niet zagen. En Noach ontwaakte van zijn wijn en hij merkte wat zijn kleinste zoon hem gedaan had. En hij zeide, vervloekt zij Kanaan. Een knecht der knechten, zei hij, zijn broederen. En voort zeide hij, gezegend zij de Heere, de God van Sem. En Kanaan zei hem een knecht. En God breidde Jafet uit en hij woonde in Sems tenten en Kanaan zei hem tot een knecht. En Noach leefde na de vloed 350 jaar. En zo waren al de dagen van Noach 955 jaar en hij stierf. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt Noach gesteld tot een prediker der gerechtigheid. 120-jarige prediker, geen mens tot bekering gekomen. 120 lange jaren, dag in dag uit gepredikt. Terwijl hij de ark bouwde, predikte hij de gerechtigheid Gods, het oordeel Gods en het behoud om in de ark te gaan. Maar de mensen spotten ermee. Het is in onze dagen niks veranderd, Heere. Want als gij ons niet redt in Christus, dan zullen we ermee spotten. Met al onze gemaakte vroomheid. Want gij zegt het zelf in uw woord, het zal zijn als in de dagen van Noach. Heere, mocht gij ons een tong der geleerden geven, gij die ons geroepen hebt om uw woord te prediken, naar de zin en mening uw heilige geestes, gij leidt uw knechten nooit in dwaling. Maar wij kunnen dwalen, Heere, omdat we stof en as zijn, omdat we nietig stof en as zijn. Maar bewaar ons voor dwalingen, bewaar ons voor ketterijen, want die zijn er al zoveel op deze wereld. Ook in de kerken verschillende godsdiensten, valse godsdiensten, het wordt alles getolereerd in onze dagen, ook binnen het reformdom. Heere, gij weet het alles zeer wel, maar we hebben het u bekend te maken. De nood van land en volk, de nood die bij velen geen nood is, gewetenloosheid. Het is schrikkelijk in onze dagen. We leven, gij hebt het ervoor gezegd. In het einde der dagen zal de liefde van velen verkouden. En de valse godsdienst vermengd worden met de ware godsdienst, zodat de ware godsdienst wordt vervalst. Heren, wat is het alles waar geworden wat u hebt voorzegd. En wat er nog staat te gebeuren, zal allemaal waar worden, omdat het uw woord is. Er zal geen ontkomen zijn door allerlei refo-platforms en door allerlei menselijke activiteiten, want gij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid en alle volkeren in rechtmatigheid. Heere, gij hebt maar twee soorten mensen hier op deze wereld. En zoals gij het niet geschapen hebt, want gij hebt maar één soort mens geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En wij zijn uit die ware kennis, gerechtigheid en heiligheid gestapt, moedwillig in de armen van de duivel gesprongen. Heere, wat een eeuwig godswonder als gij ons daaruit komt te redden en reeds gered heeft. Maar dan zal het ook in ons leven blijken aan wiens kant dat we staan. Noach stond aan de kant en van uw gerechtigheid. Noach stond aan uw zijde. Daar had Noach niet voor gekozen, daar had gij voor gekozen. En hem in de tijd toegebracht. Heere, Noach was een mond Gods, zoals al uw profeten en apostelen geweest zijn. En nog zijn, want gij hebt ons uw dierbaar woord nagelaten, om diezelfde getuigen te vernemen. Want het is alles tot onze lering geschreven. Maar bovenal mochten we uw stem horen en kennen. Die stem van die enige leraar, de gerechtigheid. En gij zegt het in uw woord, meer dan Salomo is hier, meer dan Noach is hier. Lieve heren, dat we dan op u mochten zien. Maar mocht gij eerst op ons zien, want anders zullen we nooit op u zien. Gij hebt uw volk lief. Met een eeuwige liefde, uw volk heb u lief, omdat gij hen eerst hebt lief gehad. O Heere, dat dan de liefde in Christus ons dringen mag. En dat zijn liefde ons vervullen mag, ten spijt van alle duivelse aanvechtingen, aanvallen, ons eigen vlees, ons eigen bestaan. Het is een helle bestaan, maar gij brandhout voor de hel. Spreek gij vrij van schuld en straf, is deze niet uit het vuur gerukt. O Heere, gij schelde Satan ook in onze dagen. De Heere schelde u, gij Satan, de Heere schelde u, is deze niet als een vuur brandt uit het vuur gerukt. Lieve Heere, hoe zouden we anders voor u kunnen bestaan? Hoe zouden we anders kunnen gaan en staan in deze godenvijandige wereld? Hoe zouden we het uithouden tegen de grootste vijand die we zelf zijn? Hoe zouden we het opnemen tegen die menigte die er altijd op uit is om dat levende kind te bekladden en te besmeuren, te belasteren en kon het zijn te doden? Lieve Heere, gij staat voor uw eigen werk in. Gij hebt gezegd, de poorten der hel, die zullen mijn gemeente niet overweldigen. En daar is uw kerk met een hoofdletter. En daarin was ook Noach begrepen. Lieve Heere, mocht gij ons die geschiedenis verklaren en in de tijd zetten, toepassen, waarin in de tijd waarin we leven, hoe het nou in onze dagen gesteld is, en waarin uw volk in verkeert, en waarin de goddelozen verkeren, en waarin al degenen verkeren die wel de naam hebben dat ze leven, maar toch dood zijn, geestelijk dood. Lieve Heren, het is uw strijd, en als het uw strijd niet is, dan zal het niet bestaan, maar de strijd is Godes, en gij zult alle degenen die tegen u strijden vernietigen. Heere, kon het zijn dat gij deze dag in die vernietiging van de vijanden nog vijanden met u kwam te verzoenen. Maar dan zal die oude mens vernietigd worden. Heere, doe het nog om uw naams wil, om Jezus wil. Amen. En geliefde, deze geschiedenis die heeft ons wat te zeggen. Het gaat hier niet over Noach. Het gaat hier niet over die drie zonen. Het gaat over ons. Het gaat over u en mij. Want alles wat in Gods woord is geschreven, is tot onze lering geschreven. Noach, de prediker der gerechtigheid, die heeft God nog. God heeft nog predikers der gerechtigheid. 120 jaar gepredikt. Is geen mens tot bekering gekomen. Moet je even over nadenken. Dat is een mensenleven. Hè? In onze dagen 120 jaar. Dan ben je ongeveer de oudste van de aarde. 120 jaar heeft Noach gepreekt. Er is geen mens tot bekering gekomen. Nee. Al die mensen spotten ermee. Ze zeggen, nou die Noach die moet wel een beetje schizofreen wezen. Want dat ga je toch niet doen? Een ark op het droge bouwen. Dacht je dat God nou werkelijk zo'n wraakdoend God is, dat hij heel het mensdom zal vernietigen en verdrinken zoals Noach preekt? Nou, dat geloven we niet. Dat geloven we niet. Wij geloven in een God van barmhartigheid. Wij geloven in een God der liefde. Wij geloven, ja, wat gelooft een mens allemaal niet? Welk godsbeeld heeft u? Welk godsbeeld heeft ik? Welk godsbeeld heeft u? Als u van God geleerd bent, als u door God bekeerd bent. Ik zal u eerst vertellen dat Noach een tweede bekering kende. Ja, want anders had hij die 120 jaar niet bestand geweest tegen al die beschuldigingen, tegen al die laster, tegen al die vervolgingen. Noach is zodanig belasterd, ja, ze hebben Christus in hem gekruisigd. Nou, dat is vandaag aan de orde van de dag. Dat is vandaag aan de orde van de dag, daar is niks nieuws onder de zon. Christus wordt opnieuw gekruisigd binnen het rijkdom in zijn volk. En met name die Noachs die buiten de legerplaats, net als Noach, prediken de gerechtigheid Gods en de gerechtigheid Gods in Christus. Er komen weinig mensen tot bekering in onze dagen. Nou heb ik het weer over het Westen. Ik sta in het Westen te preken, dus ik heb het over het Westen. De Heer heeft zijn kandelaar al grotendeels verplaatst naar andere delen van de wereld. Maar Noach stond in die goddeloze wereld, in die goddeloze gevallen wereld, terwijl hij daar zelf toch ook delen had. Het was toch ook een gevallen mens. Maar hij was in Christus vernieuwd. En kijk, dat kunnen ze, in onze dagen niet verdragen. Daar komt de afgunst. En met name van die zogenaamde broeders. Hè, die zogenaamde, Paulus heeft het er ook over. Over die valse broeders. Die vals ingeslopen broeders. Die zich als dienaren van Christus uitgeven. Die preken kunnen als een lijster. Ja, dat komt Biliam ook hoor. Die kon preken als een lijster. Door de geest onze Gods. Ja. Balak had aan Biliam gevraagd om dat volk te vloeken. Nou, Biliam zegt, hoor eens Balak, ik ken het niet, want de Heilige Geest is sterker dan mijn gehoorzaamheid aan u. Dus ik moet dat volk zegenen. Maar achteraf, hè, achter de gordijnen, vertelde die Balak wel hoe hij dat volk kon verleiden. Nou, u weet de geschiedenis, kan er nou niet verder op ingaan. Maar dat was nou een prediker, die kon preken als een lijster. Maar weet je wat hij niet had? Hij wenste wel de dood der oprechten te sterven, maar hij wilde er niet meer leven. Hij wilde niet, net als Mozes, wat was de getuigenis van Mozes, kinderen in ons midden? Mozes wenste liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. En bij Biliam was het precies andersom. En bij alle huichelaars, die zich knechten van God noemen, is het precies andersom. Daar kan je ze aan herkennen. Met wie wandelen ze? Zeg mij wie uw vrienden zijn, dan zal ik zeggen wie gij zijt. Ja, maar u zegt de Heer Jezus at toch met hoeren en tollenaren? Ja, om ze te bekeren. Houd er goed rekening mee, hoor. Houd er goed rekening mee. Want tegenwoordig wordt Christus uit afgeschilderd als een dienaar der zonde. Maar zo is het niet. Christus had oefende gemeenschap met die Samaritaanse vrouw, nadat hij ze gered had. Hij wilde van haar waterval drinken, omdat hij ze bekeren wilde. En dat is ook gebeurd. Maar niet om de zonde van dat mens te bagatelliseren. Kijk, dat wordt daar heb ik nou in onze dagen. Dan zeggen, ja, we zijn allemaal grote zondaren, en we moeten maar een toontje lager zingen, hè, want wie kan zich verheffen boven de wereld en boven al die oudste zonen en boven al die verloren zonen. Maar dat is het punt niet. Predik het woord. En wee mij, als ik het woord naar de volle raad Gods niet predik. Ja, maar we kennen het toch maar ten dele, maar toch blijft dat staan. Paulus zegt, zelfs de apostelen kenden ten dele. Want dat zegt een apostel zelf, wij kennen ten dele. Hebt hij daar maar een beetje geschipperd met het evangelie? Nee, hij zegt, want ik heb geen evangelie naar de mens. Hij zegt, anders zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Weet je wat ze in onze dagen haten? De separatie. Tussen schijn en zijn, om het snode van het kostelijke te onderscheiden. Ze willen allemaal evangelie horen. Nou mens, dat heb je nou al jaar en dag gehoord. Maar ben je ook tot bekering gekomen? Of ik heb wel eens mensen horen zeggen. Dan zeg ik, nou wat vond je hier nou van? Ja, nou we hebben gehoord dat het nog ken. Ik zeg, en verder in de zonde blijven leven. Ik zeg, dus die prediking deugt voor geen meter. Je hebt de schapen, de kudde die je is toebetrouwd, heb je voor Gods rechterstoel te plaatsen. Want door de wet is de kennis der zonde. En weet je waar de wet voor ingeruild wordt in onze dagen? Voor het evangelie. En het evangelie voor de wet. Het wordt alles omgedraaid. We leven in diabolus. Weet je? Als je ogen bij God vandaan een beetje geopend hebt gekregen. Dan zie je dat de wereld verdemoniseert. Het christendom met een kleine c verdemoniseert. Allerlei demonische geesten zijn er in de kerken gaan heersen. Die hebben het zelfs voor het zeggen. Water in de wijn. Nou, Noach dronk echte wijn. En daar werd hij dronken van. Ja, dus ja, dat is een grote zonde. Maar als je de wijn Gods gedronken hebt, dan begeer je geen andere wijn. Nee. Want nieuwe wijn doet men in nieuwe lederzakken. Want als je nieuwe wijn doet in oude, kijk daar heb je het weer, als je nou nieuwe wijn giet in de oude mens, ja, dan scheurt die zak. Hou geen stand, die nieuwe mens wordt, of die oude mens wordt nooit bekeerd. Wat is er toch in onze dagen? Probeert men die oude mens een beetje op te knappen. Probeert men die oude mens een beetje te boetseren. Dan probeert men die oude mens, hè, als ze dan vandaag in een zonde gedaan hebben, dan proberen ze het morgen beter te doen. Nou, ik heb pas nog gezegd, ik zeg, dan zullen de breuken vertienvoudigen. Want als het gaat over de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen die Noach kende, dan kende die door en door. En elke dag weer, want elke dag moest hij weer die gerechtigheid Gods spreken, de oordelen Gods. En dan stond hij als een gevallen mens, maar in Christus vernieuwd. En als je in Christus vernieuwd bent, gemeente, dan ga je het ook zuiver getuigen en preken, hoor. Dat kan niet uitblijven, hoor. Predikanten die daarmee kunnen schipperen. Er zijn er zelfs die de rechtvaardiging van de goddelozen naar de letter nog zuiver. Zuiver, wat is zuiver? Maar dat heeft nog een zuivere klank, om het zo maar eens te zeggen. Maar, je moet er goed rekenen, zijn ze ook predikers der gerechtigheid, net als Noach. Hebben ze ook Gods oordelen gepreekt? De wet tot verdoemenis gepreekt. Als dat achterblijft, dan zijn het valse leraren. Ook al preken ze als een lijster. Want dat luistert heel nauw. Dat luistert ontzettend nauw. En voor, het is toch geen wiskunde, hoor. Want als de Heer je geroepen hebt, als de Heer je bekeerd hebt, dat is eerst. Van dood levend gemaakt, als een goddeloze gerechtvaardigd, dat kende Noach allemaal, anders had hij daar nog geen 120 jaar volhouden. Je kent het wel eens een jaar volhouden, of weet ik het wat. Demas die heeft misschien ook wel gepreekt, Judas heeft ook wel gepreekt, maar heb het niet volhouden, hij kwam in de strop. Ja, want dan vergrijp je eigen aan Gods recht, als je dat allemaal zelf maar doet. En je moet echt niet denken dat Judas dwalingen gepreekt heeft, nee. Maar hij wilde er wat mee worden. Hij wilde zijn koninkrijk stichten, eerst de minister worden, en toen hij zag dat het allemaal niet doorging, toen heeft hij Christus verraden, want hij zag, ja, hier ken ik geen man, hier ken ik niet de man worden. Toen heeft hij Christus verraden en toen heeft hij zijn eigen opgehangen. En toen is hij nedergestort op de rotsen en zijn darmen zijn uit zijn ingewanden, zegt preekers, zijn uit zijn lichaam uitgebarsten. Toen hebben ze van die 30 zilverlingen een akker gekocht, Akeldama. Mensen, er is nog niks veranderd, hoor. Er zijn hele kerken die heten Akeldama. Menee, Tekel, Ufarsim. En dat heb Mozes, of dat heb Noach, hè, dat is ook in het leven van Noach letterlijk in vervulling, want de hele aarde was Akeldama, een akker des bloeds. Menee, Tekel, Ufarsim, gewogen, te licht bevonden. En als je onder zo'n prediking hebt verkeerd en je bekeert je eigen niet-geliefde, kan een mens zich bekeren? Nee, een mens kan zich niet bekeren. Maar als je dat gewoon met je mond zegt, de letters van die woorden in je mond neemt, dan is dat een ontzettende demonstratie van vijandschap tegen God. Want Gods volk is erachter gekomen dat ze zich niet kunnen bekeren. Daar zijn ze mee in de nood voor God geweest. Dan gaan ze roepen als een verloren zondaar tot God. Heere, bekeer me, zo zal ik bekeerd zijn. Ja. Dan is de brug naar de wereld opgehaald. Dan ben je nog wel een en al wereld. Want dat is niet, zeg maar, kijk die voorbereiding tot de wedergeboorte. Nee, er is een voorafgaand werk der wet voor de wedergeboorte. Dat is geen voorbereiding, hoor. Dat is geen instap tot. Kijk, dat wordt in onze dagen verlievelij allengskens. Daar heb je ook, ja. Maar dat is niet een allengskens. Het is in een twinkeling of een aai. Word je van dood levend gemaakt, door woord en geest. Dan gaat Christus spreken tot dat dode hart van je. En dan leef je. En dan leef je, want die ze gehoord hebben, die zullen leven. En dan gaat hij je zonde vergeven. Dan gaat hij alles wegnemen wat tot die oude mens behoort. Want die oude mens behoort tot het koninkrijk onder de wet. En dan gaat hij je daar onderuit wegnemen. En dan gaat hij je plaatsen in dat koninkrijk van eeuwig licht. En dan sta je aan de zijde Gods. Noach stond aan de zijde Gods. En daar is hij bekwaam gemaakt onder de bediening van Christus. Daar is hij bekwaam gemaakt. En wat kijk die geroepen zijn en uitgezonden, dan ligt een tijd van bekwaammaking tussen. Noach is daarvoor bekwaam gemaakt door God zelf. En predikanten die, dit is nou studeren, afstuderen en dan, nou ja. Maar waar is die tijd van bekwaammaking? Is dat de studietijd? Absoluut niet. Dat is aan de voeten van Christus. Ja, dan gaat de Heer, ik heb gisteren nog tegen die jongen gezegd, ik zeg, als hij ooit het woord zal gaan preken, dan zal God je eerst ontbloten tot de fundamenten toe. Want dat kan alleen maar in het kader van een tweede bekering. De Heer zegt tot Petrus, als ge eens bekeerd zult zijn, zo versterkt dan uw broeders. Voor die tijd ben je er niet toe bekwaam, kan je wel bekeerd wezen. Was Petrus niet bekeerd? Zeker. Maar als gij eens bekeerd zult zijn, wat is dat? De bekering van de bekering. De bekering van het bekeerd zijn. Daar gaat God de mens vernietigen. Ja, dat doet hij al in de rechtvaardigmaking, want dan word je van dood levend gemaakt. Dan sterft die oude mens en die nieuwe mens in Christus, die heeft geen oude mens meer. Alleen het lichaam der zonde. Dat wordt ook in onze dagen niet meer geleerd, maar Gods woord verandert nooit hoor. Gods woord verandert nooit, dat is altijd hetzelfde geweest. Want wat is nou eigenlijk een goddeloze voor God, die aan de wet gestorven is? Alle mensen zijn goddeloos, maar die zullen vergaan. Natuurlijke goddeloze, in je natuur staat. Ja, zo kun je niet voor God verschijnen. God is een God die de goddeloze. Die mensen weten dat ze goddeloos zijn. Die erkennen dat ze goddeloos zijn. Die hebben een welbehagen gehad. Die hebben een welbehagen in de straf hun der ongerechtigheid. Dat zijn de goddelozen. Want er staat de goddeloze. Hè? Dat zijn niet alle goddelozen. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Want daar wordt in onze dagen mensen. En toch is het onvoorwaardelijk. Dat is geen voorwaarde waar je aan moet voldoen om aan de wet te sterven. Heb de Heer dat tegen Paulus gezegd? Ja, Paulus, je kunt alleen maar kind worden als je eerst aan de wet sterft. Nee, dat staat nergens in Gods woord. Maar achteraf zegt Paulus, ik ben door de wet der wet gestorven. Dus dat vindt wel plaats. Die wet komt wel op bezoek. En als het gebod gekomen is, is de zonde wederlevend geworden. Doch ik ben gestorven. Ik leef, doch niet meer ik. Kijk, dat oude ik is ondergegaan. Voorgoed en voor altijd. Maar u zegt, als dat oude ik nou voorgoed ten onder is gegaan. En u zegt dat Noach, die zelfs die tweede bekering kende. Ja, want anders had hij dat nooit uitgehouden, die 120 jaar. 120 jaar in het lijden van Christus. In het kader van het lijden van Christus. De gerechtigheid Gods gepreekt, de oordelen gepreekt. En ook de behoudenis in Christus gepreekt. Hè? Dat was die ark die Noach bouwde, dat was een type van Christus. Want in de ark, niet bij de ark, niet op de ark, niet naast de ark. Die duif die zou eeuwig verdronken zijn toen die vloed daar was. Toen die duif werd uitgelaten en terugkeerde, kon geen plaats. Kon geen rust vinden voor het hol van zijn voeten. En die keerde terug tot de ark. En als Noach zijn hand niet had uitgestoken, had die duif voor eeuwig in de golven gestort en verdronken. Nou, dat is nou zalig worden in geestelijk opzicht. Die uitstekende hand van Christus uit die ark. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Maar dat wil wat zeggen, een gemeente. Want daar wordt zo makkelijk over gepreekt. Hè, alsof het. Het is allemaal onvoorwaardelijk, weet je wel. Hè. En dat is het ook. Maar nou heeft God een wet gesteld, want de mens is niet onvoorwaardelijk. Nee. De mens moet in de grond gestampt worden, de mens moet ter helle varen. Om hem onvoorwaardelijk te maken, daarom heeft God een wet gesteld. Om hem alles uit handen te slaan. Is dat bekering? Nee. Nee, dat is geen bekering. Nee, er is ook geen voorbereiding tot de wedergeboorte. En toch geschiet het. Ja, want de wet die vraagt niet om, mag ik binnenkomen? Dat heeft de wet niet in Paulus gevraagd. God heeft niet in Paulus gevraagd, joh, mag ik bij je op bezoek komen, om het zo eens te zeggen. Nee, toen hij reisde naar Damascus, sloeg God hem onvoorwaardelijk van zijn plaat. In één klap. En dan lag die grote vijandige Saulus van Tarsus in het zand te happen. En dat kennen al Gods kinderen hoor. Dan moet je niet zeggen van ja, Paulus heeft nou wel zo'n directe bekering gehad. En Nee, dat kennen al Gods kinderen. Al Gods kinderen kennen wat Paulus kende. Die doorgang door de enge poort is voor ieder kind van God gelijk. Want er is maar één poort, er is maar één weg die ten leven leidt. Er is maar één enge poort en die poort is eng. En die weg is eng. Dat kennen al Gods kinderen. Eenelei weg, eenelei gang. De omstandigheden kunnen verschillen. Jazeker, jazeker, jazeker. Maar Christus is gisteren en heden dezelfde. Ook in de doorgang door hem tot het leven. En geliefde, dat moeten we goed verstaan, want anders dan krijg je allemaal van die valse reformatorische godsdiensten. En daar zitten we middenin. Daarom moet er een nieuwe reformatie plaatsvinden. Maar de predikanten, alle predikanten, alle refo-predikanten haten een nieuwe reformatie. De refo-deformatorische kerken, want zo kun je ze noemen. Het gaat hier ook weer over die vrijmaakplicht. En die wordt belachelijk gemaakt en veracht. Want Stefanus die zou door dominee K. Veldman uitgemaakt worden voor een zondeloze Stefanus. Alsof Stefanus een fariseer is geweest tegenover het Sanhedrin. En ik noem hier die naam, maar achter die naam staan alle namen van die dominees. Die verachten die Stefanus in onze dagen. Omdat hij de gerechtigheid God spreekt, net als Noach. Gij onbesnedene, gij hardnekkige, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Die worden in onze dagen vertrapt en veracht. En dat is het Christuskruisig in zijn volk. Welke domineesnaam daar ook boven staat, het scheelt me niks. Ik heb de gerechtigheid Gods te preken in Christus. En je mag alle vuil op me afvegen en overladen. Ga je gang. Want het is in onze dagen, gemeente, veel erger als in de dagen van Luther. Luther is in het publiek getreden en als hij vandaag in het publiek treedt, dan word je gekruisigd. Ja, dat is op de weg achter de Heer Jezus aan. Maar toen Luther die 95 stellingen op de slotkapel van Wittenberg... Nou, ik zou zeggen, dat was de eerste aanslag. Maar zoals er een tweede bekering bestaat, moet er nog een tweede reformatie komen. Want die eerste reformatie, dat is een doodgeboren kind gebleken. Er is nooit een vervolg opgekomen. De nadere reformatie is weer een weg terug naar Rome geweest. Ik zeg niet dat alle nadere reformatoren geen kinderen... Dat er geen kinderen, geen knechten van God bij waren, zeker. Van de Groe heb kostelijke dingen gepreekt. Maar toch was dat geen bijdrage tot de voortgaande reformatie. Nee, absoluut niet. En dat moeten we verstaan, geliefden, want anders dan gaan we de oudvaders verheffen. Dan gaan we, hè, want je hebt in onze dagen allerlei etalagekasten, maar God gaat die porseleinen kasten van al die oudvaders verbranden. Want zo komt er nooit niks van terecht. Ook niet door mij, hoor. Vergeet het. Ik heb gisteren nog tegen een jongen gezegd, nou, stelt er nou je vertrouwen niet op wat ik zeg. Toets het aan het woord, maar weet je wat je in onze dagen gaat beleven? Als de Bereërs... De prediking van, die toetste de prediking van Paulus, die hoge apostel zelfs, hè, aan het Oude Testament, toenmalige beschikbare woord. En ze vonden dat het al zo overeenkomstig Gods woord was wat Paulus spreekt. Maar als je dat nou, die toetsteen vandaag gaat uitleggen, dan ben je aan het vloeken, zeggen ze. Nou, ik zou toch niet in die schoenen van zulke dominees durven reizen. Want als je Gods woord gaat belasteren en je gaat het volk leren welke delen van Gods woord je mag geloven en welke delen niet. Want dat gaat weer over die vrijmaakplicht. Die moet je volgens onze, de huidige predikanten, moet je die gewoon negeren. Die moet je gewoon laten leggen, want je bent zelf de grootste der zondaren. Dus dan heb je geen enkel recht om die vrijmaakplicht te oefenen in je gemeente en op alle kerken. Nee, want dan ben je ineens een fariseer. Oh. Nou, beklaag me dan voor God. Buig je knieën en klaag maar voor God. Dat heeft Noach ook gezegd. Want Paulus heeft nog geen één uur geweken tegen deze goddeloze reformatorische praat van de reformatorische dominees in onze dagen. Hij zegt, nog geen één uur heb ik mij geonderworpen aan deze vals ingeslopen broeders. Die zich voordoen als hoge predikanten. Ze hebben een naam dat ze leven, maar in werkelijkheid zijn ze morsdood net als Biliam. Net als Biliam. Want kijk, dat is niet meer een vallen in de zonde. Als ze dat al jaren, hè, die kerkmodaliteit die in onze dagen verheerlijk en zelfs verdedigd wordt. Hè, die leervrijheid. Er is de hervormde kerk aan ten onder gegaan, 1816. Toen is de hervormde kerk eigenlijk in zijn wezen opgehouden te bestaan. Ja, absoluut de waarheid. Daarom is Pauw eruit geworpen, daarom is Ledeboer eruit geworpen, daarom hebben ze Kolbrugge geweerd. Dat had die man al lang natuurlijk... Eerder moeten zien, als die dichter bij de Heer had geleefd, dan had hij gezien, mijn plaats is buiten de lege plaats. Net als Noach, en je ziet het ook bij Huntington, heb geen enkele poging ondernomen om zich te voegen bij de gevestigde kerk, want dat was een verloren zaak. Hij wist zijn plek, buiten de lege plaats. Daar bouwde de Heer zijn koninkrijk. Nog, weer is niet veranderd. Maar als je weigert tot hem uit te gaan, dan moet je eigenlijk maar eens navragen of hij wel genade hebt. Want kijk, die kerk zoals getekend wordt in artikel 27, 28, 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, die bestaat niet meer. Hoor. Niet in het Westen. Niet in het Westen, nee. Nee, want er is een kerkpolitiek, democratische kerkvorm, dat kan alleen maar draaien door kerkpolitiek. Nou, dat is van God vervloekt, daar is Christus geen hoofd van. In welke kerk, al ben je van de gereformeerde gemeente, Malannenkerk, herstelde kerk, daar is Christus niet het hoofd van. Ik zeg dat in tegenwoordigheid Gods. Christus is alleen het hoofd van een kerk met een grote K. En dat hebben een openbaringsvorm, maar als die openbaringsvorm een wit gepleisterd graf geworden is, zoals het in onze dagen geworden is, waarin Gods volk niet meer in kan verkeren, want als je je eigen Bijbels vrijmaakt, ik had nog een jongen die zich Bijbels vrijmaakt van de gereformeerde gemeente en hij is eruit getrapt. Nou, dat is de weg, wandelt in dezelfde. Dit is de weg, wandelt in dezelfde. En dan weigeren jullie dat, doe je een beetje water bij de wijn, hey, je hebt nog wel een waarschuwend vingertje, maar dan zal de Heer je weten te vinden, net als Noah en net als Eli. Die had ook nog wel een waarschuwend vingertje, maar de Heer nam het niet aan. Hij zegt, ik besluit het oordeel over je geslacht. Omdat je eigen niet vrijgemaakt hebt zoals ik het u geboden heb. Wie is daartoe bekwaam? Nou, God maakt bekwaam. Want als je de liefde van Christus in je hart heeft, als de liefde in je hart uitgestort is, dan neem je het op voor de rechter Gods. Want als het evangelie in het geding is, als het woord in het geding is, dan zijn Gods kinderen een leeuw. Dan gaan ze nergens voor opzij. Al wordt de duivel ook op Job losgelaten, hij ging niet opzij voor die beschuldigingen van zijn drie vrienden. Daar ging hij niet voor opzij. Want de Heer gaf hem een uitermate volheid van de Heilige Geest, waarmee hij die vrome vrienden kon wederstaan. En heeft ze wederstaan. Hij heeft ze met het zwaard van het woord verslagen. Maar denk erom, daarin is Job nooit verlaten van God geweest. Denk er goed om hoor. De duivel die kon alles bij hem overhoop halen. Hij kon niet zijn leven nemen. En hij kon niet zijn geloof beïnvloeden. Dat kan de duivel niet. Want ik heb voor u gebeden. Volk van God in de helleput. Verkeer je in de helleput? Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet zal ophouden. Nou, dat is toch een troost, volk van God. Want waar zouden we anders aan moeten komen? Waar had Noach anders aan moeten komen tegen die menigte, spotters, achtervolgers, vervolgers van het levende kind? Waar zouden we moeten verblijven? Dan kan het zo zijn dat de Heer onder de toelating des Heren, hebt de duivel Job van al zijn kinderen beroofd. Nou, Job stond niet aan de kant van zijn kinderen. Hij kon er wel voor bidden, want hij wist wie die zelf was. Ja, dat is de plicht der ouders, hè. Als je nou kinderen in de wereld hebt leven, ouders, laat niet af om hand en hoofd op te heffen naar omhoog. Hè? Want wie zal een reine voortbrengen uit een onrein? Niet één. Dus wat hebben we van onze kinderen te verwachten als we onszelf hebben leren kennen? Als een vijand van God, als een goddeloze. Wat heb je van je kinderen te verwachten? Of denk je dat je nog beste kinderen hebt? Nou, ik heb geen beste kinderen. Want hoe zou er een best kind uit de slechtste voort kunnen komen? Niet één. Dus dat betekent dat je dan aan de zijde van je kinderen moet gestaan, die ook in de valse godsdienst leven. Nee, kijk, daar heb je het nou. Daar maakt God een scheiding. Daar maakt God een scheiding. Zelfs als het je eigen kinderen betreft. Kinderen die in de wereld leven, nou, die kun je nog op je hart gebonden krijgen. En die in de valse godsdienst leven misschien ook, ja. Maar je kent er niet meer mee leven. Nee, daar maakt God een scheiding. Heb Naomi gezegd tegen Orpen, nou ja, ik kom je nog wel eens bezoeken hoor, in dat Moabitische land. Nee, daar viel voor eeuwig een scheiding. Het was toch een kind van, een schoondochter, maar het is toch ook je kind. Het is toch ook je kind. He? Heb Naomi gezegd van, Orpa, we komen nog wel eens een bakje koffie bij je drinken. Dan nemen we even een domestic flight en dan gezellig, komen we nog even gezelliger bij je koffie drinken. Want je bent toch ook tenslotte mijn schoondochter. Heb Naomi dat gezegd, kinderen? Nee, er viel voor eeuwig een scheiding, want als het over die grens gaat, wat is die grens? Dat is dood en leven. Dat is dood of leven. Zo moet ik het zeggen. Rut die viel aan Gods kant. Niet aan Naomi's kant. Rut viel aan Gods kant. Uw volk is mijn volk. Ze hebben het helemaal niet over Naomi. Ja, goed begrijpen. Uw volk is mijn volk, zegt ze. Uw God, mijn God. Nou, daar was Naomi niet in hoor. Nee. Naomi behoorde er ook toe. Tot dat volk en tot die God van dat volk. Aan die zijde viel Rut.
Voor eeuwig.
Ja. Want Rut was als een Moabitische tot God bekeerd geworden. Met God verzoend geworden. Nou, dat kennen al Gods kinderen. Ze worden allemaal als Moabieten met God verzoend. Huh? Wat zijn we dat kwijt in onze dagen? God verzoent geen Israëlieten, maar Moabieten. Hm? Heidenen, goddelozen. Ja. En als je nou denkt dat je een christen bent, dan zal de Heer je wel uitstropen. Net als die Adam en Eve hebt uitgestroopt. Maar kon Adam en Eve na hun bekering nog met Kain leven? Nee, kon niet meer. Kain bouwde een stad. Hm? Kain die bouwde een stad. En die ging, valse godsdienst en noem maar op, afgoderij. Nou, daar zijn Adam en Eve niet meer geweest. Nee, nee. Kain was in die ook niet meer welkom thuis, hoor, echt niet. Ja, als die tot bekering gekomen. Ja, kinderen. Want die vader, die vol barmhartigheid uitstaat te kijken naar die verloren zoon, die leeft nog. Jazeker. Jazeker. Hm? En hij tot zichzelf gekomen zijnde, hè, toen hij daar zat bij die zwijnentrog, die hem het voer van de zwijnen werd hem onthouden. En toen kwam hij tot zichzelf. Was dat al bekering? Nee. Was dat al wedergeboorte? Verder vandaan. Was dat een voorbereiding tot de wedergeboorte? Ook niet. Het was een voorafgaand werk. Dat was een ontwaking der wet. Nou, een ontwaking der wet, dat neemt God niet in aanmerking. Als een instap tot de wedergeboorte. Nee, absoluut niet. Nee. Maar het gebod was op bezoek gekomen bij de jongen. En de zonden waren wederlevend geworden. Nee. Hij zegt, ik moet hier sterven. Nou, dat redt niet. Want zelfs de draf werd hem... Ja, dat is enkel liefde van God. De draf der zwijnen werd hem onthouden. Dat is enkel liefde van God. Ik ben door de wet der wet gestorven. Ja, maar hij kon nog een beetje lopen. Dat noemen ze tegenwoordig toevluchtnemend geloof. Mensen houden toch over op. Het zijn de trekkingen des vaders. Dat is geen toevluchtnemend geloof. Kijk, zo wordt het nou in onze dagen vervalst. Ben je met de trekking des vaders gered? Nou, in Gods ogen, de Heere weet wie die trekt. Jazeker. Maar die zondaar, die zondaar is daarmee niet gered. Is ook niet wedergeboren met de trekking des vaders. Al wat de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. Hij zal ze tot mij trekken. En die tot mij getrokken worden, die zal ik opwekken ten uiterste dagen. Waar gaat het om? Om de opwekking. De doden zullen horen. De stem van de Zoon van God. God weet wie die trekt. God weet wie die gaat redden. Van eeuwigheid weet hij dat al. Maar dat weet die zondaar niet. Die zondaar blijft verloren zondaar tot zijn opwekking. Ik hoorde klok preken in Salford. Het gaat om de trekking. Ik zeg, leugenaar! Het gaat om de opwekking. Hij zal ze opwekken ten uiterste dagen. Want dat wist die klok, dat had ik hem al lang geschreven. Dus kijk, daar heb je nou die profane zonde, opzettelijke zonde zijn dat. En daar gaat het hier ook over. Hè? Ja, je hebt altijd weer een voorafspraak. Maar het gaat hier over het onderscheid tussen opzettelijke zonde en onopzettelijke zonde. Noach was met zijn familie uit de ark gekomen, met zijn 8 zielen. En de Heere had, wat we gelezen hebben in het hoofdstuk 9. De Heere had hem. Nou ja, het leek wel weer een soort herschepping ook van de natuur. Want wat de Heere tot Noach gezegd heeft, de heerschappij over de dieren, noem maar op, had hij ook aan Adam gezegd. Maar het was toch nog. De zondeval was niet met de zonde, met de zondvloed opgeheven. Nee. Al die zondes waren wel verdronken. Maar de zondeval was door de zondvloed niet opgeheven. Nee, dat kom ook letterlijk openbaar. Zelfs in het leven van Gods knecht. Noach was ook een profeet. Hij heeft geprofeteerd, ook tegen zijn zonen heeft hij geprofeteerd. Maar komt openbaar dat de zondeval nog aanwezig was. Nogmaals, de zondeval is door de zondvloed niet opgeheven. Nee, er was geen herschepping in die zin. Zoals de Heere zegt in zijn woord, zie ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. in welke, op de welke gerechtigheid wonen zal. Nee, dat was nog niet van toepassing. Na de zondvloed was dat nog niet van toepassing. Dat is pas van toepassing als de Heer wederkomt op de wolken des hemels. Wat geschiedde er? Wat geschiedde er? En ik moet het in onze tijd preken wat er hier geschiedt. En Noah begon een akkerman te zijn. En hij plantte een wijngaard. En nadat hij uit, toen het water allemaal weggezakt was in de aarde en naar de zee gevloeid was. En toen kwam de wereld als, nou ja, als herschapen tevoorschijn. Als herschapen tevoorschijn. Want kijk, en dat is ook zo in de wedergeboorte. Dan ontvang hij een nieuw huis, een nieuwe vrouw, nieuwe kinderen. Ja echt, dan is alles nieuw geworden. Want dan ontvang hij alles terug in Gods gunst. Dan is het niet meer jouw huis, dan is het niet meer jouw tuin, dan is het niet meer jouw akker. Nee, dan mag hij op Gods akker ploegen. Dan mag hij Gods tuin bijhouden. Dan mag hij in het huis wat God je gegeven hebt wonen. Dan mag je een vrouw ontvangen die je uit de hand des Heren hebt ontvangen. Dan ga je alles uit de hand des Heren. Dan ga je dat, ja, dat is het wedergeboren geloofsoog. Dat ziet totaal anders als een natuurlijk oog. Een natuurlijk oog is bezittend, maar een wedergeboren oog, dat is rentmeester. Dan word je rentmeester over hetgeen God je gegeven hebt. Dan zeg je, ja, maar ik heb niks. Nou, dan ben je daar ook rentmeester over dat niks hebben. Want hoe ga je daarmee om? Klagend? Hè? Ik heb het toch zo arm, ik heb het toch dit. Ja. Maar was er geen rund meer in de stal, zegt Habakuk. Zo zal ik nochtans van vreugde opspringen in mijn God. Ja, maar je moet er maar in zitten. Hebben de profeten, hebben Gods kinderen er niet geklaagd? Ja, maar wat klaagt dan een levend mens? En niet de klagen vanwege zijn zonde. Hebt ge het ooit aan iets ontbroken, volk van God? Ja, dat kan ik ook wel tegen mijn eigen zeggen, hoor. Want ik preek ook voor mezelf. Ik preek ook tegen mezelf. Als je dat nou niet verstaat, dan heb je nog nooit iets verstaan. Want het woord is tot ons allen gericht. Ik ben ook altijd benieuwd hoe het... Ja, benieuwd, dat is een heel goedkoop woord natuurlijk, niet nieuwsgierig. Maar ik ben er altijd wel belang in. Daar heb ik zielsbelang bij. Hoe het nou verloopt in de prediking. Hoe de Heer daar nou in werkt. Kijk, dat gold ook onder de prediking van Noach. Ook al komt er geen mens tot bekering. God werd er grootelijk in verheerlijkt. Want God wordt verheerlijkt in de ondergang van de goddelozen. Zij erom denken, want het is een reuken des doods ten dode. Of een reuken des levens ten leven. Maar God wordt ook grotelijks verheerlijkt in degene die verloren gaan. Denk er goed om. Maar hij wordt meer verheerlijkt in het behoud van zondaren. Ja, Noach kwam uit de ark en dacht, tjonge, hè? Wat een herschep, leek wel een herschepping. Hè? Alles rook weer fris als ware in het paradijs. Ja, en Noach werd een akkerman. En hij plantte een wijngaard en hij dronk van die wijn. Goeie wijn, daar word je dronken van. Het was geen fake wijn, het was geen surrogaat. Nee, het was goede wijn en daar werd hij dronken van, want kijk, Noach kende ook de maat niet. Daar heb je nou een kind van God. Hè? Kende ook de maat niet, nee, natuurlijk niet. Alles met maten, ja, tegenwoordig moeten ze alle, hè. Gefilterd internet, nou ja, dat hadden onze oudvaders niet. Ja, zeg maar, toen bestond er geen internet. Oh, dat is ook alweer een fabel. Maar kijk, dan heb je nooit jezelf leren kennen. Zoals Rutherford zegt, mijn hart is een kooi van onreine vogelen. Nou, daar heb je internet. Rutherford had ook internet. Die ontdekte internet in zichzelf. Kijk, dat is weer een heel onderwerp apart. Maar het heeft er ook alles mee te maken. Denk je eigen dat je je eigen nou kunt vrijwaren met al die fake filters? Denk je dat? Ik heb het u wel eens gezegd. Ik reed in Rotterdam, in de havens van Rotterdam. God had me net bekeerd. Ik liep in de eerste liefde en de hoeren tikten op hun vooruit om me van dienst te zijn. Ik zeg, nee kind, je moet bekeerd worden. Je kent toch God bekeerd worden, als een verloren zonde. Ik heb er wel eens zulke wonderen beleefd, geliefd. Ik moest het eigenlijk veel meer verhalen. Ik moest het eigenlijk, want God doet meer wonderen. Veel meer wonderen in de wereld dan in de kerk, hoor. Dat zal ik je echt vertellen. Want de kerken, dat zijn holen van de duivel geworden. Met een vroom sausie, met vrome dekmantels. Hè? Dus het, jongen, wat heeft die dominee toch gekosteld gepreekt? Dus ik kan er gewoon doorgaan, want het is allemaal deformatie. Hè? Die vrijmaakplicht ontbreekt. Gemeente, als je geen brieven naar je kerkenraad schrijft, ja, dan zeg je, maar ik ben nog niet bekeerd. Je mag als verbondskind, ben je dat zelfs verplicht om te doen. Want die verbondsplicht, die maakt geen onderscheid tussen bekeerd en onbekeerd. Hoor. Dat moet ik ook zeggen. Ja, want dat is de tendens, dat is een ingekankerd gezwel geworden. Alsof verbondskinderen geen recht hebben, hè, om kerkenraden aan te schrijven als er een valse leer of als er bannen in het leger zijn. Dacht je dat een onbekeerd verbondskind, dat is je plicht? Daar ben je niks mee en daar word je ook nooit mee. En als je eigenlijk niet bekeert, dan zal die plicht tot je wederkeren als een boemerang. Maar die plicht blijft, hoor, die vrijmaakplicht. Ezekiel 33. En als je dat uit de Bijbel schudt, zoals de huidige predikanten dat doen. En die zich indekken met een modaliteitenkerk. Ja, dan zeggen ze, het is altijd zo geweest. Wat een leugenaars! Het is dwars tegen Gods wil in wat ze hier preken, wat ze tolereren en zelfs verdedigen. Krijg je dan een zuivere kerk? Kijk, dat zeggen ze. Ja, je zoekt een zuivere kerk. Dat is ook een duivelse drogreden. Dat moet ik met het woord van God in stukken hakken. Want dat is niet het oogmerk. Je krijgt geen zuivere kerk. Maar dat betekent niet dat je dat dan de vrijmaakplicht, dat je daarvan ontheven wordt. Dat willen ze in onze dagen. En met allemaal drogredenen willen ze dat verdedigen. Nou slaat ze maar in de grond, die Stefanussen. Dat hebben ze toen ook gedaan. Ze hebben hem buiten de legerplaats doodgestenigd. Ga je gang! Maar God zal opstaan. Want hij zegt, mij komt de wraak toe. Want oh, wat zal de Heere daarover donderen. Als hij niks anders doet als Christus kruisigen in zijn volk. In zijn getuigende volk. Want er is ook een Gods volk in onze dagen. In de kerken zit er met een gesloten mond. Ja, dat komt omdat je eigenlijk niet vrij maakt. Komt de Heere nooit in mij. Nooit! En als je het niet ziet waarvan je eigen moet vrijmaken, ben je onbekeerd. Want de Heere die leert zijn volk, hè, in de weg der gerechtigheid. Hè? Zij die dwalen, brengen in het rechte spoor. Ja, maar ze zeggen, het scheelt veel. Die toon, hè? Ja, ik weet er alles van, mens. Die langspeelplaat van de duivel, daar word ik dagelijks mee geconfronteerd. He, dus je vertelt me niks nieuws. Maar je kan er toch niks aan veranderen, hoor. Want de Heer heeft me open de deur gegeven om die dingen aan de kaak te stellen die, zeg maar, in de nadere reformatie, in de na-reformatie al ingeslopen zijn. En als de kanker voortvreten. Nou, ik moet het zo zeggen, ik moet het zo preken in naam van mijn God. Als er een nieuwe reformatie, he, dat beleiden ze allemaal wel. Ja hoor, de kerk moet altijd weer gereformeerd worden en ze doen er alles aan om het te deformeren. Om die vrijmaakplicht te bagatelliseren, want we zijn allemaal grote zondaren. Maar het is enkel vijandschap tegen God wat zulke predikanten durven te beweren. Enkel om de eigen positie te handhaven. Nou, arm portie, etaleren met de onbuigzaamheid van John Knox. Etaleren met de reformatiedrang van Luther. Het is allemaal vijandschap tegen God en zijn gezalfde koning. Want dat is allemaal een etalagekast van de duivel. Wees zelf een John Knox. Als het dat niet is, dan ga je met heel die etalage voor eeuwig verloren. Ja? Dat leert Gods woord zelf. Gij zijt het zou der aarde. Niet John Knox in een etalagekast. Daar bereik je niks mee. Dat is allemaal vrome godsdienst waar God niet vanaf weet. En God wilde niet vanaf weten. Simpson zou zeggen, gij hebt met mijn kalf verploegd. He? En anders had gij het niet geweten. Dat is allemaal met andermans kalven ploegen. Met andermans kalven eten leren. Dat is niet de roeping Gods. Ik heb het u al zo vaak gepreekt, gemeente. Maar dat is heel iets anders. Als je die oud gaat, is verachten, hè? Want vandaag is het dus een slinger van de ene hoek naar de andere hoek. Nee, nee. Daar heb je het. Opzettelijke zonde, onopzettelijke zonde. Alles wordt op één hoop gegooid in onze dagen. Alles wordt op één hoop gegooid. Hè? Was de zonde die Noach bedreef om zich naakt uit te stropen door dronkenschap in zijn tent opzettelijke zonde? Nee. Nee, er was geen opzettelijke zonde. Gods volk die kan alleen in de zonde vallen. Ja, maar u zegt toen David Uria liet vermoorden. Dat was toch wel soort opzettelijk. Ja, ja dat was wel soort opzettelijk. Ja. Nou, daar had die man ook zwaar van moeten boeten. Want de Heer, Gods volk zondigt echt niet goedkoop. Dat zou ik je echt vertellen. Maar onopzettelijke zonde waar je in valt, dat wordt meestal bestraft met de liefde. Ik weet niet of u me verstaat. Toen Petrus in de zonde viel om zijn meester te verloochenen, heb de Heer toen donder en hel over hem uitgestort? Nee. Nee. Nee, nee. Zelfs toen Petrus met vloeken en eedzweren, heb de Heer toen donder en hel over hem uitgestort? Nee. De Heer keerde zich om en hij keek Petrus alleen maar aan met ogen van eeuwige liefde. Toen ging Petrus naar buiten. Toen had die man het uitgebeten. God slaat meestal met liefde. Ik mag het vertellen naar mijn leven. Ja. Ja. Maar David, dat was, daar zat ook liefde Gods in. Jazeker, jazeker, want de Heer kastijdt niet uit lust op plagen. Nee, maar David moest zo gekastijd worden. Omdat daar toch wel opzet in zat. Om die vrouw te begeren. En Uria, dat was een van de getrouwste soldaten in Davids leger. Mooi echt. Want toen David zegt van nou, ga maar een poosje naar huis. Want toen dat was ook een vals oogmerk. Hè, opdat hij zou, later zou zeggen, ja dat kind uit Batsheba, dat is jouw kind. Nee, Uria zegt, ik blijf waken aan die poorten. Ze zegt, koning, er is oorlog, dan kan ik toch maar niet bij mijn vrouw bivakeren. Getrouwe soldaat, Uria. Maar wat heeft David daarvoor moeten boeten? Oh, vreselijk, vreselijk. Hè? Hij kon geen vrede vinden. Hij doornatte zijn bed met tranen. Hij kon geen vrede vinden tussen God en zijn ziel. En toen kwam Nathan. Gij zijt die man! En toen is David in stukken gehakt. Ja, ja. Maar God heeft geen medelijden met je vlees. Noach. Hij viel in de zonde van dronkenschap. Lot in de spelonk werd gevoerd door zijn dochters, werd dronken en toen pleegden ze incest. Ja, u zegt dat is toch een vreselijke zonde. Ja, kijk, er is geen onderscheid meer in onze dagen. Er is echt geen onderscheid meer in onze dagen. Lot, dochters deden dat door het geloof. Ja, laat je kerk maar instorten, maar het blijft toch staan. Want die oud-testamentische vrouwen wilden allemaal de Christus baren. En als er geen, uit Lot is de Christus geboren. Uit Moab. Mens. Mens. Wat weten we er nog van in onze dagen? En Lot wist het niet in zijn nederliggen nog eens onopzettelijke zonde. Onopzettelijk. En je leest ook niet dat Lot erom gestraft is. Nee. Hij zou ook enkel de liefde van Christus, hè, toen zal hij zijn eigen wel leeggeweend hebben, omdat hij zich liet verleiden, hè, door zijn dochters. Maar nochtans heeft de Heere daar een zegen, een eeuwige zaligheid uitbereid. Uit de dronkenschap en uit de incest van Lot. Want het was geen incest in die zin. Gods kinderen bedrijven geen incest. Dat zijn allemaal onnatuurlijke zonden, dat wordt ook in onze dagen. Daarom zijn die kerken helemaal verkankerd. Ja, ik moet het zo zeggen. Ik moet het echt zo zeggen. Dominees die geen homofilie openlijk publiek bestrijden. Het zijn valse leraren. 100%. Die hebben geen genade. Want Eli, nogmaals, Eli de hoge priester had nog een waarschuwende vinger. En tegenwoordig gaan ze dat allemaal bagatelliseren. Ja, maar het is een geaardheid en zo. Nou, God gaat Nederland verbranden hoor. Dat zal ik je echt vertellen. Dat zal ik je echt vertellen, want die God die op Sodom en Gomorra verbrandt, die is niet veranderd. Absoluut niet 1%. Hij is gisteren en heden dezelfde. Er is in hem geen schaduw, nog omkering. En er is geen bekering. Allemaal stjoemelen in de marge. Want als die er nog 5 zou vinden, zou die het niet doen. Maar er zijn er geen 5. Nee. Abraham stond nog in de bressen voor Sodom. Ja, maar het was geen geloofsgebed, want de Heer had besloten om Sodom en Gomorra te verwoesten. Want er waren er ook geen 5. Alleen maar Lot en zijn 2 dochters. Want die vrouw die vluchtte er ook wel uit mee. Die werd ook meegenomen. Maar ja, dat was een zoutpilarenkerk. Och, mocht het nog eens gebeuren. En ondertussen, der hart is Sodom. Zoutpilaar. Gedenk aan de vrouw van Lot. Het gaat hier over Noach, het gaat over heel Gods woord. Ik ken geen tekst te preken, het gaat over heel Gods woord. Noach werd dronken, omdat hij echte wijn gedronken had, had hij van de Heere gekregen, want de Heere had hem gewezen, daar heb je ook alweer zo'n ding ook eerst preken. Wij leven hier in het Westen in een systeem. Je moet gasrekeningen betalen, je moet powerbills, hoe heet dat, stroomrekeningen betalen. En noem maar op, hè, property tax betalen. Allerlei taxen betalen, noem maar op. Is dat niet bijbels? Geef de keizer wat is keizer, zijn goden wat gods is, ja. Maar Noach hoefde geen tax te betalen. Want hij leefde niet in het systeem. Hij leefde uit moeder de natuur, heb de Heer hem ook aangewezen. Moeder de natuur, hè? Adam en Eva leefde uit moeder de natuur. Uit Gods schepping betekent dat. Nou, de Indianen hier in Noord-Amerika hebben jaren zo geleefd. Eeuwen. En die mensen hadden daarin geen gebrek. Want de Heere heeft ze ook in de middellijke weg onderwezen. De geneeskunde die moeder de natuur biedt. Heel die farmaceutische industrie is van God niet aan. Nee, absoluut niet. De Heer heeft alles in de natuur gegeven. Er wordt natuurlijk mee gespot. En er is ook een hoop misbruik daarin, zeker. Want kijk, Noach maakt ook misbruik van hetgeen God hem gegeven had. Want het ware geloof is matig in die dingen. Een glas wijn, ja, maar niet 10 glazen wijn. Nou, Mozes, of Noach, hè. Ja. Maar het gaat verder natuurlijk. Dus Noach leefde niet in het systeem, hij leefde uit Gods hand. Uit de schepping, uit de natuur, uit moeder de natuur. En u zegt, ja, maar dat is hier in de Westen niet meer mogelijk. Nou kijk, daar heb je het weer natuurlijk allemaal dat ongeloof, maar daar heb ik niks mee te maken, dat is hier ook mogelijk. Je moet uit het systeem en dan zal de Heer je in zegenen. Ik ga het nou niet verder uitbreiden, want daar gaat eigenlijk de preek niet over. Noach viel in een zonde, onopzettelijke zonde. Hij had een glaasje te veel op. Nou, Dominic Gadsby, ik weet niet of u hem kent, die eigenlijk een van de leiders van de Baptistenkerk van Warburton. In die kring van Warburton, Dominic Gadsby, John Gadsby. Was door God bekeerd geworden. En hij werd op een bruiloft genodigd om daar aanwezig te zijn. Kijk, daar kon Job niet in. Job die kon nog geen eens bij de herdenking van zijn eigen geboortedag zijn. Hij zegt, want misschien hebben mijn kinderen gezond. Dat betekent, ze hebben zeker gezond. En hij deed voorbij, daar was gedurig aan het offeren. Ja, of de Heere die zonde zou willen wegnemen. Maar Gadsby ging naar die bruiloft. Mag hij daar dan niet zijn? Nou, als de Heer Jezus maar welkom is op zijn bruiloft. Net als op de bruiloft van Cana. Er is niks gestrikt, Paulus zegt. Ik mag alles, zegt Paulus, maar alle dingen stichten niet. Nou goed. Dus Gadsby ging naar die bruiloft en... Ja, er werd wijn geschonken natuurlijk en Gadsby had vroeger ook in dronkenschap geleefd. Hij zegt, nou dat overkomt me niet meer. Maar na die bruiloft kwam hij dronken thuis. Toen heeft hij heel de nacht aan Gods troon gelegen om vergeving der zonde. Kijk, daar heb je nou Gods volk. En ga je nou daarmee de straat op, dan zal de Heer je weten te vinden. Dat zal ik je vertellen, gemeente, want daar gaat het hier eigenlijk over. Kijk, de godsdienst zoekt altijd een gerechtigheid bij Gods volk die ze niet hebben. En terwijl ze zichzelf alles permitteren. Hè? Bij vader en moeder weglopen uit het huis. En dan een beetje je ouders zwak maken. Nou, de Heer zal je echt verdoemen als hij dat doet. Want die vader en moeder vloekt in zijn lam zal uitgeblust worden. Niet omdat ik vader ben. Of dat u moeder bent. Nee. Maar de Heer heeft een ouderschap gesteld en dat is een heilige inzetting. Je mag je ouders op grond van Gods woord, tot de orde roepen. Jazeker. Als valse leringen, noem maar op, daarin hoef je met je ouders niet mee te gaan. Nee. Je moet Goden meer gehoorzaam zijn dan je ouders. Jazeker. Maar wat gebeurt er hier? Noach lag naakt in zijn tent door dronkenschap. Had de wet van matigheid had hij overtreden. Was overdadig geweest. Te veel gedronken. Ja. En dan weet de mens niet meer wat hij doet. Nou, daar heb je dan een knecht van God. Een knecht van God. En een kind van God. Noah, 120 jaar gerecht, ga je spreken. Naakt is een tent. Ik zat eens onder dominee W. Pieters in Springfort. En die preekte, hij zegt, over de gerechtigheid van Noach. Hij zegt, gemeente, nou moet ik preken dat je nou allemaal het voorbeeld van Noach mag volgen. Want Noach was oprecht, in Christus oprecht gemaakt. En al die eigenschappen natuurlijk. En toen gebood de Heer me na de prediking naar de consistorie te gaan. Ja, ik noem mijn man een paard hoor, want het is in onze dagen allemaal zo stiekem geworden. Ik moet er niks van hebben. Want dat was een openbare zaak. En ik ging naar het consistorie, ik zeg, je hebt nou de hele preek, heb je de gerechtigheid van Noach gepreekt en ik heb niks gehoord van de gerechtigheid van Christus. Ik zeg, man, ik zeg, al moet ik de gerechtigheid en de voorbeeld van Noach navolgen, leg ik vanavond nog spiernakend in mijn tuin. Stom dronken. En begon hij zijn eigen nog te verdedigen. Ja. Dat zijn nou de predikanten van vandaag. Hè? Maar Noach lag daar stom dronken en spiernakend in zijn tent. En hij had drie zonen, Sem, Gam en Jafet. Sem, Gam. Wat was Sem? Sem was het kind der beloftenis. Net zoals Isaac het kind der beloftenis, want uit Sem is de Christus voortgekomen. Sem. En wat betekent Sem? Sem betekent naam. Nou, zeg. Ja, dat is ook zonder. Nou, hou eens even. Naam, dat was de naam. Want hem is gegeven een naam boven alle naam. Dat was in Christus lendenen of in Sem's lendenen verborgen. Gam. Wat betekent Gam? Heet. Verneindig. Oh. Jafet. Geopend. He? Jafet. Geopend. Daar kom je meer in de Bijbel tegen. Ephata. Wordt geopend. Dat is eigenlijk hetzelfde. He? We hebben nog een schone naam. Jafet, dat betekent geopend. Jefta, dat is eigenlijk hetzelfde grondwoord in het Hebreeuws. Maar het heeft een andere klank, het heeft een andere nadruk. Dat betekent hij opent. Jefta, hij opent. He? Jafet, geopend. Ephata, wordt geopend. Ja, allemaal hetzelfde. Het heeft een andere nadruk, het heeft een andere bijbetekenis. He? Wordt geopend, geopend, hij opent. Dus Noach had drie zonen en die drie zonen hadden ook de zondvloed overleefd, om het zo maar eens te zeggen. Ook Gam. Hij had er Gam, ik weet niet hoe oud die jongen geweest is, maar het was de kleinste, de jongste. Mooi nagaan. Dan had hij zijn leven tot nog toe. Onder het geloof van zijn vader, van zijn godsdienst, van zijn godzalige vader en moeder. En had de zondvloed, hij was in de ark, hij was niet buiten de ark, in de ark. En hij had al die oordelen, dat grote oordeel. Daar was hij getuige geweest. Hij was getuige geweest van de prediking van zijn vader. Hij was getuige geweest van het oordeel Gods over al die spottende mensen. Hij was getuige geweest van die zondvloed. Hij was getuige geweest dat de ark, daar was hij een levende getuige was geweest. Dat uit de ark overleefde de zondvloed. En dan ziet hij zijn vader naakt in die tent liggen. En dan gaat hij ermee spotten. U zegt, dat lees ik nergens in Gods woord. Ja, toch is het wel zo. En hij dronk van die wijn. En werd, vers 21, en werd dronken. En hij ontblootte zich in het midden zijner tent. En Gam, Kanaans vader, waar ik de vader van Kanaaniet, zag zijn vaders naaktheid. En hij gaf het zijn beide broeders daarbuiten te kennen. U zegt, maar er staat toch niet dat Gam daarmee gespot heeft? Ja, dat staat er wel. Want daar staat, en hij gaf het zijn beide broeders daarbuiten. Het woordje daarbuiten, dat betekent hij gooide het op straat. Dat betekent het in het Hebreeuws. Daar zat beschimping in. Hij gooide het op straat. Nou, als hij de persoonlijke zonde van Gods volk op straat gooit, dan weet God je te vinden. Ook al ben je een eigen kind van een godzalige vader en moeder, dan weet de Heer je te vinden. Want Gam wordt vervloekt. En dan rust de vloek van Gam op jou. Als hij dat doet. Want wie vader en moeder vloekt. Want eigenlijk raakt dit dat. Hè? Het is nog niet het vloeken zelf. Maar het raakt. Het hebt er wel raakvlakken mee. Wie vader en moeder vloekt. diens lam zal uitgeblust worden. Dat doet God gegarandeerd. Daar moet je echt niet denken dat de Heer nou een beetje door de vingers ziet of zoiets dergelijks. Nee, want die zonde kunnen Gods kinderen niet bedrijven. Vader en moeder vloeken, dat is ook alweer zo iets onnatuurlijks. Onnatuurlijke zonde kunnen Gods kinderen niet bedrijven. Maar Cham gaf het zijn beide broeders, dus Sem en Jafet, daarbuiten. Er staat niet, en hij gaf het zijn beide broeders te kennen, want dat zou niet erg geweest zijn. Nee, dat zou. He, want stel je voor dat je dat niet te kennen zou geven. He, je hebt een godzalige vader en hij ligt dronken in huis, spiernaakt. Je moet het maar gewoon. Ja, u zegt. Ja, nou ja. Het is Gods woord hoor. Ik preek er geen sproken. En je zegt, nou ja, ik doe de deur dicht en ik doe net of dat ik het niet gezien heb. Nou, dat is ook niet recht. Dat is ook niet recht. Nee. Als Cham, die Sem en Jafet, die beide broeders, dan zeg ik, jongens, kom eens even. Papa legt in de tent, en hij zou het in hun oren gefluisterd hebben, papa legt in de tent, nou hij is dronken. Verschrikkelijk. Al had hij het zo gedaan, dan had hij gezegend geworden. Maar dat deed hij niet. Nee, hij gooide het op straat, staat er. Hij beschimpte zijn vader. Hij lachte er eigenlijk om. Hij zei tegen Sem en Jafet, moet je nou eens even komen kijken. Nou is er iets gebeurd. Hij deed belachelijk over zijn vader. Nou, ik zou het toch vertellen, gemeente. Als hij denkt dat je dat ongestraft kunt bedrijven, dan maak je een dodelijke vergissing. Niet omdat vader en moeder zo hoog van zichzelf denken. Nee, maar omdat je zondigt tegen God. Omdat God gezegd heeft, eert uw vader en uw moeder. En als hij dan kan blijven dansen met de valse godsdienst. En als hij dan je godvrezende vader en moeder belachelijk maakt, die in God geloven. Er is eigenlijk geen erger zonde dan dat. Dus ik moet je ernstig waarschuwen, kinderen. De Heer maakt daarin geen onderscheid. Of je nou een kind van godzalige ouders bent of niet. Absalom is ook een kind van David. Maar hoe is het met Absalom afgelopen, denk je? Ezo hebt die zonde niet bedreven die Cham bedreven hebt. Ezo, nou dat was toch zeg maar niet het kind der beloftenis. Dat was zeg maar een kind der dienstbare. Ja, dat was een antichrist. De Edomieten, vreselijk. Herodes was een Edomiet, vreselijk. Zegt die vos, zegt Christus tegen de koning Herodes. Van koning Herodes. Maar Ezo heeft niet gedaan wat Cham gedaan heeft. Ezo heeft zijn vader in de natuur altijd geëerd, Isaac. Mijn vader, zegen ook mij, mijn vader. Nou, daar zat ouderlijke eer in. Absolute waarheid, heeft mijn Jacob zijn vader ook nog begraven. Ezo had respect voor zijn vader, in natuurlijke zin, jazeker. Hij is voor eeuwig verloren gegaan, het was een kind der dienstbare. Maar hij deed niet zo, hij heeft nooit met de blindheid bijvoorbeeld van zijn vader gespot. Nooit heeft Ezo gespot, die vrouwen die getrouwd hadden, dat was een bitterheid des geestes voor Rebecca en Isaac. Maar Ezo heeft nooit gedaan wat Cham hier doet. En het is niet om te even hoor. Dat is niet om te even, nee. Nee. Cham spotten met zijn vader. En zijn vader vreesde God. Ja, maar u zegt, je kent die zonde toch niet goed praten. Als God u de spiegel van de wet voorhoudt, wat valt er dan van u goed te praten? Maar wij degene die de persoonlijke zonde, maar kijk, nou komt het ook weer het onderscheid. Hè? Opzettelijke zonde, profane zonde. Weet je wat profane zonden zijn? Dat waren de zonden, dat was de ongerechtigheid, de eigen gerechtigheid van de fariseeën. Ja? Die constant bezig waren om het levende kind te vervolgen. En daar stelt Stefanus het zwaard van het woord tegenover. Gij onbesnedene van hart en oren. Gij hardnekkige. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Dat is heel iets anders als de zonde die Noach bedreef. Want Noach was niet meer in de staat der zonde. Noach was in de staat der genade. En de fariseeërs waren onder de wet, in de staat van ongenade.
Dus komen de zonden voort uit welke staat? Uit de staat onder de wet of onder de genade? Dat is een heel verschil. Want Gods volk leeft niet meer in de zonde. Noach had niet de opzet om dronken te worden. Absoluut niet. Net als Lot. Dat was geen zonde met voorbedachte raden. Absoluut. Nou, als hij dat denkt. Dat zou je van David nog kunnen zeggen met de zonde van Batsheba. Voorbedachte raden. Uria verlaten vermoorden. Nou, daar hebt hij ook bitterlijk voor moeten boeten, hoor, mensen. En niet zodanig alsof hij daarmee zijn zonde zou vergeven. Nee, nee, dat was het bloed van Christus alleen. Hij bleef de man aan Gods hart. Hij bleef de man. Maar Gods volk kan God zo tergen. En dan hoeven we nog niet boven David uit te komen. Want dat leeft in ons aller hart. In die zin. Als de Heer ons niet bewaart, dan vallen we in alle kuilen die er zijn. Maar persoonlijke zonden zijn onderscheiden van publieke zonden tegen de leer van Christus. Ik heb het u altijd gepreekt. Het wordt in onze dagen altijd vermengd. Want als je net als Paulus opstaat tegen een veinzende Petrus in onze dagen, dan word je uitgemaakt voor een fariseer. Nou, ik zou je toch vertellen dat dat zijn opzettelijke zonden. Zulke laster. Het is mij ook verweten. De Heeren rekenen deze zonde niet toe, maar ik denk toch dat God het wel doet. Dat doe je niet gratis. Dat doe je niet gratis als je Gods getuigen de mond wil snoeren, omdat ze dan zogenaamd ook een keer naakt in de tent hebben gelegen, laat ik het zomaar eens zeggen. Ja? Nou, daar gaat God echt over donderen. De Heer is een wreker. De Heer is een wreker. Wie zijn broeder vertreedt, die weet God te vinden. Want het wordt in onze dagen allemaal verevangeliseerd. Hè? Liefde onder de dekmantel ten koste van de waarheid. Ja, dat dacht je zeker. Dat dacht je zeker. En daarom, omdat het in onze dagen al jaren voortvreedt als de kanker. Die vrijmaakplicht, die wordt met onder de lazen van de dominees vertrapt. En ik heb dat te preken. Al gooi je alle modder en stenen naar mijn hoofd. Deert me niks. Ik heb dat te preken. Dat is een verdoemelijke zonde. Maar het gaat hier over de rechten Gods. Want toen Noach erachter kwam dat Gam, wat die kleine zoon van hem gedaan had. Dat Gam het op straat gegooid had. Dat hij daar naakt in de tent gelegen had, dronk. Gaat Noach dan zeggen, nou ja, Gam, het is toch eigenlijk wel verschrikkelijk wat ik gedaan heb. Nou, dat zal Noach best ingeleefd hebben. Voor God. Hè? Verborgen zonden moeten verborgen, maar Gam had het openbaar gemaakt. Als je zulke zonden openbaar maakt, openbaar het heimelijke van een ander niet, staat er in Gods woord. Dat mag je wel tegen de persoon in kwestie zelf zeggen. Oh ja, zeker. Maar als je dat op straat gooit, gaat persoonlijke zonde. Hè? Gaat hier over persoonlijke zonde. Dan bega je een misdaad. Als je dat op straat gooit, dan vergrijp je eigen aan Gods woord. Maar Gods woord verbiedt dat. Moet wel onder de tucht. Jazeker. Dat zeg ik als Gam het gedaan had. En hij had het zeg maar aan Sem en Javid bekendgemaakt. Als ja, dat hij er helemaal van geschrokken was. En in die zin dat hij dat aan zijn broers bekend had gemaakt. Hoe ze daar nou... Hoe dat nou op te lossen, hoe dat nou te bedekken, hoe dat nou, ja, dat een hele andere zaak. Nee, hij begon erover te spotten. Hij begon het tentoon te stellen, hij begon het te etaleren, hij begon het op straat te gooien. Dat is heel onderscheiden van de veinzing van Petrus, want dat was zondigen tegen de leer van Christus, dat deed Noach niet. Noach bleef in zijn naaktheid en in zijn dronkenschap oprecht in Christus. Ja, als je dat niet verstaat, dan moet je gewoon de kerk van wel zeggen. Dan moet je je Bijbel verbranden. Want anders, als je dat niet verstaat, heb je nog nooit iets verstaan uit Gods woord. Simson in de schoot van Delila bleef oprecht in Christus. Ja, daar staat de hele regel motorische, hè, met al de internetfilters, staat recht over. Nou, maakt me ook niks. Het maakt me helemaal niks. We hebben Gods woord te preken zoals het is in Christus. En zo is het is buiten Christus. Noach was in Christus en Simson was in Christus. Heb God die zonde niet gestraft van Simson? Nou, dat kun je ook wel lezen. Maar als een vader hebt u het gestraft. Hoor. Niet als een toren, niet als een rechter. Als een verzoend vader in Christus. Want hij kastijdt een eerlijk zoon die hij lief heeft. Nogmaals, dominee Pieter zei een keer tegen mij: ik kan het hele leven van Simpson niet opmaken dat het een kind van God is. Ik zeg, nou, dan ben jij het in ieder geval niet. Ja? Wat wordt, er is geen onderscheid meer, mensen. Alles wordt op één hoop gegooid. De zonde van Noach wordt op dezelfde hoop gegooid als de zonde van de fariseeërs. Nou, op zich is elke zonde verdoemelijk voor God en de hel waardig. Denk er goed aan, hoor. Als je maar één zondige gedachte koestert, of zelfs maar vluchtig denkt, dan is dat de bodem van de hel waardig. En dat zal met de drievoudige dood gestraft worden, al blijf je onverzoend. Denk er goed aan, hoor. Maar de zonde van Gods volk is verzoend van verleden, heden en toekomst. Voor altijd. Maar dan moet je niet denken, de zonde, Heer, je ziet geen zonde meer in Jacob, geen overtreding meer in Israël. Maar dan moet je nou niet denken dat Gods volk maar een vrijheid kan koesteren naar het vlees. Nee. Ze zijn gevangenen van Christus. Maar nogmaals, het gaat hier over een persoonlijke, onopzettelijke zonde. Er zijn gradaties in de zonde, ja zeker. En het maakt een eeuwigheid verschil uit in welke staat je dat bedrijft. Hè? Bedrijf je dat als een oude mens onder de wet, of bedrijf je dat in het lichaam der zonde als een kind van God onder de genade? Dan blijft die zonde, zonde blijft zonde. Denk er goed om, hoor. Ik sta hier niet de zonde te bagatelliseren. Wee mij als ik dat doe. Maar Noach stond op en hij zal zeker tot berouw gekomen zijn. Alles staat niet opgeschreven, Gods woord, maar dat hoort bij, dat hoort bij het genadekarakter. En dan staat hij op en hij werd gewaar wat Gam gedaan had. Ja, we moeten eindigen, het is alweer over tijd. En geven de Heer dat we dan deze avond op die vloek van Gam, dan moet ook gepreekt worden. U zegt, maar hoe kent dat nou allemaal? Kinderen in ons midden, hoor je het niet denken. Hoe kent dat een kind van God? Stomdronk in de tent, spiernaken. Simpson in de schoot van de Lila. Petrus, vloekende Petrus in de zaal van Caiaphas. Hoe kent het toch bestaan? Nou, wat denk je van Salomon met zijn 900 vrouwen? En u zegt, dat kent toch niet? Nou, dan begrijp je toch de boodschap in Gods woord niet. Dan heb je dat nog nooit begrepen. Waarom? Hierom. Meer dan Salomo is hier. Meer dan Noach is hier. Christus, die geen zonde gekend heeft, nog gedaan. Is in de plaats gaan staan van Noach. Is in de plaats gaan staan van Adam. Is in de plaats gaan staan van Salomo. Is in de plaats gaan staan van David. Die meerdere Davidszoon. Christus en die gekruisigd. Wie dan zonder zonde is, werpen de eerste steen. Nou, dat gold nog voor die vrouw die in overspel. Dat was een onbekeerde vrouw. Dat gold, daarvan wie dan zonde. Wel, kijk, hij wist het oogmerk van die fariseeën. Waarom ze dat deden. Kijk, daar gaat het nou om. Het oogmerk. Wat is nou je drangreden? Wat is nou de beweegreden? Dat je iets doet of nalaat. Dat weegt God. Als het niet door het geloof is, dan is het allemaal ongerechtigheid. U zegt, maar dat gold toch ook voor de zonde van Noach, ja. Maar voordat hij het bedreef, was het hem al in Christus vergeven. Heb Gods volk dan een vrijbrief om te zonden? Nee, want ze willen niet zondigen. Paulus zegt, wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik. Ik alleen nog mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des dood? Niet van die oude mens, want daar was die van verlost. En dan komt de roem, hè. Ik dank God door Jezus Christus. Dat is de roem van Gods volk. Zijn het zulke beste mensen? Heel niet. Paulus zegt, ik ben de grootste der zondaren. Ja? Maar mij is barmhartigheid geschied. Nou, dat kon Noach ook zeggen. Dat kon hij bij herhaling zeggen. Maar dat kon Gam niet zeggen. En dan had hij Gam, de zonde van zijn godzalige vader, op straat gooien. Dat is heel iets anders. Als dat je op moet treden en met die vrijmaakplicht naar de brieven naar je dominees en je kerkraad, dan ben je bij God vandaan verplicht. Krachtens het verbond ben je dat verplicht als er gezondigd wordt tegen de leer van Christus, publiek. Als dominees ontkennen dat ze die vrijmaakplicht moeten behartigen, daar moet je tegen indonderen. Als ze niet willen luisteren, je moet eerst met liefde beginnen. Maar als ze niet willen luisteren, dan is de maat bij God vandaan vol. En dan staat Paulus op, want Petrus wist natuurlijk al lang van tevoren dat wat hij deed, dat dat pure veinzing was. Dus Paulus hoefde met Petrus natuurlijk niet met... Nee, daar verborg zich de liefde in de plooien van Gods recht. Op tegenover die hoge apostel Petrus. Want dat was een zonde. Petrus wist dat hij dat deed. Het ligt tegen de profaniteit aan. Maar hij geloofde zelf niet wat hij deed. Hij geloofde zelf niet dat het goed was. Nee. Hij wist dat het zonde was. Hij wist dat het fijnste was. En daar moet tegen opgetreden worden, mensen. Al krijg je ook heel de hel over je heen. Alle reformatorische dominees, ouderlingen en diakenen. Dat maakt niks. God is aan je zijde. Als je daar op een bijbelse wijze in het geloof, u zegt maar ik ben onbekeerd, dan moet je het nog doen krachtens de eis des verdoms. Dan ben je dat verplicht. En dat zal de Heer je in die zin nooit kwalijk nemen. Nee. U weet het, die Pinehas, dat was een Israëlitische man, ik zeg het nog maar een keer, die hoereerde met een heidense vrouw. En Pinehas ging naar die tent, hij nam zijn speren en hij doorstak beide, die man en die vrouw. En de vrede keerde in het leger weer. En Pinehas, daarvan geldt die mij eren zal ik eren. En dat wordt in onze dagen door reformatorische dominees vervloekt. Zover zijn we weg. Gods oordelen zijn onafwendbaar. De vloed van zijn toren is aanstaande. En als je eigen niet bekeert, heden, dan kom je om in diezelfde vloed. Zoals al die mensen omgekomen zijn. In de zonvloed. Die maar gespot hebben. Daar waren ook reformatorische dominees bij. Zeggen nou die Noach, dat is een fundamentalist. Overdreven. Die doen net of dat hij zelf zonder zonden is. En ze zijn allemaal verdronken. Die spotboeven. Leraars opgaden naar je eigen begeerlijkheid en daarmee eten leren. God weet je te vinden. Domineeslikkers, kijkdoospropagandisten, God weet je te vinden. Want dat is niet door het geloof. Dat is allemaal afgoderij. En dat is Baaldienst. Baalpeor.
Ja. Waarom ga je zo tekeer prediken? Omdat de Heer zo tekeer gaat. Omdat de Heilige Geest zo tekeer gaat. Want als de Heilige Geest tekeer gaat, mensen, dan blijft er geen stad en woning meer overeind. Nou. Want God is een God des gerichts. Maar alle die de Zoon gekust hebben, kust de Zoon opdat hij niet toren. Die toren van het Lam, die is veel vreselijker dan de oordelen der wet. Dan het vonnis der wet. De toren van het Lam. Weet je waar ze dan gaan roepen, die reformatorische dominees? Bergen valt op ons, heuvel bedekt ons. Want de toren van het Lam is goed. Dan kent niet meer. Kinderen? Laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet. Ik heb er nog heel veel over te zeggen, maar de tijd is om. Geven de Heere ons deze avond nog een mond en een hart. Om u te preken de gerechtigheid die in Christus is. Want er is geen andere gerechtigheid die redt van de dood. De gerechtigheid van onze Heer Jezus Christus. Kun je daar maar op loszondigen? Nee, dat is je leven niet meer. Want wij die de zonde gestorven zijn, hoe zouden we er nog in kunnen leven? Kun je er niet in vallen? Dagelijks. Daarom is die dagelijkse bekering, ik hoor het Jeremia roepen. Heren, bekeer me, want ik ben de grootste der zonde. Ben erger als dat volk. Ben erger als die breuk. Maar de Heer heeft gezegd, ik stel u als een scherpe dorsleden, te midden van deze volk. En gij zult mijn mond zijn. Amen. Lieve Heren, wat gij gebiedt en wat gij zegt en waartoe gij roept, dat zal allemaal vervuld worden. Gij roept Johannes de Doper en het was een wegbereider naar uw raad, naar uw eeuwige raad. Gij roept Paulus en het was een prediker der gerechtigheid naar uw eeuwige raad. En ook van de gerechtigheid in Christus. Christus en die gekruisigd. Meer wensen we niet te weten. Want dat is alles. Lieve Heren, mocht gij, want gij kunt uit een vloek een zegen bereiden. Als er hier zitten en hier staan, die gaan moeten inleven. Maar lieve Heren, het kon nog zen worden. In Christus. In en door Christus. Wees dit arme volk genadig. Wees de meeluisteraars genadig. In Christus. Want er is geen andere gerechtigheid dan. Gerechtigheid Christi. Heere, breid uw koninkrijk nog uit. En mag gij verloren zonen en dochteren nog wederbrengen. In Jezus' naam. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van Psalm 94. Organist 94. En daarvan het tweede zangvers. We zullen die andere versen maar de hele avond zingen. Als de Heer het geeft. Psalm 94. Het tweede zangvers. Hoe lang, Heer, zullen dan de boze, hoe lange tijd de goddeloze nog huppelen vol van dartele vreugde, wat er verder volgt in de tweede zangvers van Psalm 94. Geest, zend uwe troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.